Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Vind jij jezelf teamspeler?
Ik krijg de tering. Ik zorg gewoon dat ik zelf goed voor elkaar heb.
Nou, ik vind het een beetje asociaal.
Ja, maar ik vind jullie ook echt de minst leuke gasten, denk ik, om mee te voetballen, zo ongeveer.
Ga dan eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Dat is wel lelijk iets, man, als ik dat zo uitspreek.
Dat is gewoon pijnlijk, dat is gewoon kut.
In iedere kleedkamer hangt wel ergens een blaadje met de tekst Team. Together, everyone achieves more. En daarom zijn clubs altijd op zoek naar spelers die het teambelang voorop stellen. En voor alle scouts die op zoek zijn naar teamplayers heb ik een gratis tip. Kijk naar de reservebank van de ploeg die net een doelpunt heeft gemaakt. En het onderscheid tussen de teamplayer en de egotripper wordt kraakhelder. De teamplayer springt overeind, handen in de lucht, oprechte blijdschap op het gezicht. En de egotripper die kruipt weg in zijn capuchon en produceert met pijn en moeite een laf applausje. Vandaag een zoektocht naar wat is de ideale teamplayer en zijn voetballers in de basis solisten of samenwerkers? Goed jullie te zien.
Gasten. Goed jullie te zien.
Ali Blekken.
In één keer.
Together everyone achieves more. Hangt dat bij jullie in kleedkamers van Stedoco, Excelsior, VOC? Nee?
Nee, ik denk het niet.
Lekker pink.
Nee. Dat is wel anders.
Hangt hij bij Sparta?
Nee. Ik heb hem wel, Ik heb hem wel voorbij horen komen in presentaties en dingen en teambesprekingen, maar daar hangt niet op een blaadje.
Je hebt tegenwoordig toch wel een beetje zoiets gaande dat dan als zo'n stadion wordt verbouwd en dan is zo'n nieuwe gym, dat het dan bijvoorbeeld heel groot op de muur geverfd staat. Dat heeft nog wel een beetje uitstraling.
Ja, maar dat is meestal work hard, play hard of zo. Ja. Zulke soort term is dan, in de gym.
Gems are made in the gym. Ja. Lekker man. Hey, even terug op dat klappen wat je net zei op de bank. Hebben jullie toevallig Ramsdale gezien? Voor 2 weken terug, de keeper van Arsenal?
Nee.
Die werd,
is dat de eerste keeper? Of
hij was de eerste keeper en hij is gepasseerd voor Raya nu. Ja. Dat is een Spaanse keeper. En die pakte in een topwedstrijd echt een zieke bal. Mm-hmm. En op dat moment wordt er op hem ingezoomd. En je ziet hem... Kijk, je kan een beetje gewoon klappen of blij doen. Maar hij zat echt met zijn hoofd voorover. Helemaal zijn armen uitgestrekt boven zijn hoofd.
Oprecht te blijven.
Ik denk dat het gespeeld is.
Oh, over de top?
Ja, ik denk het wel. Oef. Maar dat hij weet soort van dat er naar hem gekeken wordt. Ja, en hij heeft best wel beeld dat het een heel erg teamplayer is.
Ja.
Okay. En dat zich soort van bewust is van de kamers. Dit was, ik zal die foto wel delen. Dit is echt zo overdreven gedaan.
Ik ben benieuwd. We gaan het zien. En voor die dingen die in de kleedkamer hangen, dat misschien dat Together Everyone Achieves More, dat is misschien de grootste open deur in de voetbalwereld. Maar andere dingetjes, ik heb wel eens voorbij zien komen, ook bij ons, dat er dan de trainer van de tegenstander zegt, Sparta is rijp voor de slacht, bijvoorbeeld dat soort dingen. En dat wordt dan opgehangen in de kleedkamer.
Maar dat heb je denk ik op ieder niveau. Want we hadden dat vorig jaar in de playoffs. We wonnen de halve finale thuis van VVSB. En die trainer van hun had iets gezegd in de krant van dat ze zich helemaal geen enkele zorgen maakt. Dat ze hadden ons echt koud gemaakt eigenlijk. Alleen we wonnen toevallig 1-0.
Ja.
Ik weet niet of ze dat alleen benoemd hebben, of dat in de presentatieverwerking staat, of dat het ook ergens uitgeprint, zeg maar, lag. Zo van, kijk er even naar en doe er iets mee.
Regelmatig voorbij gekomen. Ben jullie ook, Tom?
Ik weet wel dat toen wij play-offs speelden met Excelsior, dat jaar dat promoveerde, speelden tegen Roda. En Roda speelde toen bij ons thuis 2-2. Of wij speelden 2-2 tegen Roda. Mm. En zij vierden dat echt als overwinning. Zo van, wij gaan het thuis afmaken.
Ja,
het gingen zij voor hun uitsporters ook zo met zo'n foto staan, weet je wel. Ja. Toen heeft Jacobi daar wat over gezegd, inderdaad, na de wedstrijd in het interview.
Ze denken dat ze er al zijn, of ze denken dat ze de Champions League hebben gewonnen. Ja, soort
en dat heeft Marinus toen volgens weer in die wedstrijdbespreking gegooid. En dat,
maar sowieso als dat, als je het letterlijk zelf ziet gebeuren, daar kan ik me echt goed van voorstellen dat zeg maar aan je knaagt.
Ja. Iemand nog iets kwijt?
Heeft iemand Olivier Giroud gezien?
Ik zag alleen een als foto. Keeper.
Ja, dit moet jouw droom geweest zijn.
Oh, wat dan?
Ik zag één beeldje van hem.
Het was sowieso, het was een best wel gek moment. De keeper van Milan pakt rood. Want hij komt uit en er komt zo'n hoge bal buiten de 16. En hij kopt hem. Heel atletisch, maar hij raakt echt vol met zijn knie. Die tegenstander in zijn nek. Ja. Die bal stuit het op. Die keeper speelt nog een kopduel. Fucking gruwelijk. Hij wint hem weer.
dat is jouw droom. Tot,
ja,
tot,
geweldig.
Tot zover, ja.
Vervolgens afgefloten, rode kaart. Nou, Giroud, je ziet het. Hij krijgt dat keepershirtje aan. Hij doet die handschoen aan.
Want er was al zoveel keer gewisseld.
Ik denk het. Ja. Ik denk het, ja. Dus hij moest op doel. En vervolgens komt er echt een actie. Ja,
hij was de beste keeper die ze erover over had.
Beter dan... Nee, ja, misschien...
Dat is even vragen, want er was al zoveel keer gewisseld. Nee, ja,
nee, maar dat kan ook zijn dat... ja, wat kan eigenlijk niet dat er geen reservekeeper op de bank zit.
Ja,
dat,
precies.
Of dat Giroud een betere keeper is dan de eigenlijke reservekeeper.
Maar dus op een gegeven moment komt er een soort van... een diepe bal in de 16. Maar echt, het is een hele hachelijke situatie. En gewoon een fucking moeilijke bal.
Ja.
En hij lost het op een hele onorthodoxe manier op. Leuk. Maar het is een... Echt een hele goede redding. En daarna die bal stuit nog een beetje zo tussen hem in. En komt een aanvaller aan. En echt heel als een soort routinier keeper duikt hij daarop. En blijkt zo even erop liggen. Weet je, als
en lachen eigenlijk... ook erbij. Of
ja, natuurlijk. Iedereen high five.
Oh, leuk man. Ja, ja.
Maar dat deed me ook wel een beetje denken. Ik heb nu bij de amateurs ook wel eens dat dan soms iemand iets... Je lost iets op een bepaalde manier op. Mm-hmm. Als keeper. Dat kan als aanvaller ook zijn of als verdediger. En dan gaat iemand die eigenlijk daar geen verstand van heeft. Die gaat jou proberen uit te leggen hoe je het misschien anders kan doen. Mm. En ik heb dan toch zelf heel snel zoiets dan... Blijf ik vriendelijk, maar denk, houd je bek, man. Wat weet jij er nou van? Maar zo'n Giroud bijvoorbeeld, die doet nu iets helemaal... hij heeft er geen verstand van. Hij lost het op een hele rare manier op.
Ja. Met zijn handen wel.
Ja, wel met zijn handen, maar hij duikt... Kijk, soort van dingetje, je moet altijd naar het veld blijven kijken.
Ja.
En hij duikt helemaal eromheen eigenlijk. En hij rolt ook zeg maar de verkeerde kant op daarna. Maar het is gewoon een hele goede redding. Terwijl misschien een keeper... Ik kan me echt voorstellen dat er pofkeepers zijn die het niet op de juiste die het niet hadden kunnen oplossen.
Dus Giroud staat nu in zijn recht om te zeggen, hey, doe het de volgende keer
zo. Ik zat zelf te denken, dat misschien toch als iemand iets zo tegen mij zegt, dan moet ik het misschien ook maar dus denken van, nou weet je wat, misschien helpt het wel.
Goede uitstraling ook, denk ik, Giroud. Ja, ook als keeper waarschijnlijk. Ja.
Fantastisch.
Oké, jij To?
Ja, Kevin van Veen is mij natuurlijk opgevallen.
Ik heb afgelopen vrijdag een beetje langs me heen gegaan. Die scoorden we bij NAC.
Ja, die had al een en ander over zich heen gekregen van Groningen supporters. Volgens mij afgelopen week over zijn ongeboren kind. Dat was bedreigd.
Oh, ja, dat had hij op zijn Instagram gezet.
Ja, op zijn media gegooid.
Ja, iemand stuurde volgens mij, ik hoop dat jullie miskraam kregen.
Ja, hey, maar wat? Dat was van zijn eigen supporters?
Ja, dat was van zijn eigen supporters. Okay. En toen tijdens die wedstrijd is blijkbaar ook een en ander tegen hem gezegd. Toen maakte hij gruwelijke vrije trap. En... Ja, ging die bij het uitpubliek van NAC ging die redelijk provoceren.
Maar hoe dan?
Sta jij gewoon rechtstreeks er naartoe tegen die reclamebord te schoppen. Hij stak nog net zijn middelvinger niet op. Maar het was in ieder geval, dat was vragen om problemen. En die gooide natuurlijk tegen. Toen werd het gestaakt.
Oh, okay.
Maar toen viel heel de wereld over hem heen. Mm-hmm. Volgens mij heel Twitter. Helemaal Kevin van Veen kapot gemaakt. Totdat hij echt een gruwelijk interview gaf. Over gewoon wat er was gebeurd. Mm-hmm.
Dus daar vertelde hij welke berichten hij had gekregen?
Ja, niet letterlijk, maar wel gewoon wat er was gebeurd. En dat dat zijn ongeboren kind was bedreigd. En dat hij dat hij begrijpt dat hij als profvoetballer zich op een bepaalde manier hoort gedragen. Maar dat hij ook een mens is. En, en dat hij ook gewoon emoties heeft. En daar was echt en van meerdere kanten belicht. Had iedereen ineens weer al die Twitterberichten verwijderd.
Iedereen die kritisch op hem was.
Ja.
Okay. Dus het werkt. Goed interview kan helpen.
Ja. En toen zat ik toevallig Goedemorgen en dat viel mij op. Toen zat ik Goedemorgen Eredivisie te kijken.
Ja, want dan zat jouw grote baas natuurlijk even.
Ja, dus dat wilde ik zien.
Marien de Stijkhuizen.
Prina zat er,
Maar toen ging het dus met Sjoerd Mossou erover. En die zei van die ging het toen een soort van nuanceren over van we hebben... Bij NAC hebben ze een onderzoek gedaan en hij zegt van er is iets geroepen in een corner. Nou, voor dat moment is er nog geen corner geweest. Dus met andere woorden, hij had nu precies moeten weten wie op welk moment iets naar hem heeft geroepen. Mm-hmm. En dat zijn ze toen bij NAC gaan onderzoeken. Maar dat is natuurlijk onmogelijk.
Dat
is echt onmogelijk. Dus dat vond ik een beetje lullig om het op die manier te nuanceren.
Is die Mossou toevallig van NAC?
Ja, die is van NAC. Ja. Ja, en die had ook een en ander lelijke ding over Van Veen getweet. En dat had hij wel weer ingetrokken. Maar...
Oh, over dat provocerend juichen had hij.
Hij zei voor 90% van het stadion kwam het gewoon volledig uit de lucht vallen. Okay. Dat hij in één keer zo stond te juichen. Dus dan kan ik ook wel begrijpen dat het publiek zo reageert.
Mooi.
Maar,
volgens mij heeft Henri dat ook een keer gedaan. Ik weet niet meer, speelde hij of tegen een... Ook publiek waar die keer zwaar was uitgefloten of iets. er was iets naar hem gestuurd, ik weet niet meer precies. Maar toen scoorde hij aan de ene kant van het veld, maar aan de andere kant van het veld zat het uitpubliek. Toen is hij zeg maar...
Dat is Adebayor toch?
Of Adebayor, ja. Oh, die heeft 300 meter de andere kant gelopen. Tegen Arsenal of tegen Tottenham.
Je hebt toch dat je gaat juichen en dat je dan je teamgenoten zo gaat ontwijken omdat je even gewoon snelheid wil maken. Maar hij wilde dus gewoon snelheid maken om aan de andere kant van het veld te gaan. En toen ging hij volgens mij met zijn handen over elkaar daarvoor staan.
Is dat een onderwerp, überhaupt? Juichen, celebrations en dingen.
Dat ontwijken, dat heb ik alles zo...
Nee, maar ik ben ook wel eens ontweken. Dat ik gewoon iemand dat ik wilde vieren met iemand. Dat is heel lang, snel langs mij heen ging om, weet ik veel, het hoekvakken.
Ik snap dat wel, man. Dat
sta je ook lullig bij. En dan ga je weer achter me aan rennen.
Er komt niemand, kom je voorbij, behalve de ene spits die dat scoort.
Maar Geertruiden was het mooiste, toch? Dat iedereen naar Hans, dat hij echt een hele belangrijke goal maakte tegen Ajax. En dat iedereen dacht dat Hansko hem scoorde en dat ze met hem gingen juichen. En dat Geertruiden zo eens één keer stond te juichen. En ook nog letterlijk zei of vragen keek van... Hey boys, ik heb gescoord. Vond ik prachtig, man. Kijk. Gaan we het nog een keer over hebben.
Jij hebt gezien, Bart?
Niet echt. Ik dacht, we komen even terug op... dat het campagnetijd is. Even op politieke gebeurtenissen eigenlijk. Hebben jullie nog iets gevolgd of gezien?
Laten we gewoon even met de deur in huis vallen. Wie... gaat de nieuwe bondscoach van Nederland worden?
Ik wil eerst even zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van de kandidaten waar we op kunnen kiezen, eerlijk gezegd. Dat is wel eens een andere
jaar. Waar
we
uit kunnen kiezen.
Ja, wat zei ik?
Op kunnen kiezen.
Waar we uit kunnen kiezen. Dus ik zag gisteren die bonte bal op tv en dan denk ik, dat is gewoon echt een verbetering ten opzichte van Wopke Hoekstra.
Ja.
Is Woppert. Echt veel beter.
Alleen omdat alleen over hoe die praat natuurlijk.
Ja, hij komt echt lekker heerlijke Rotterdamse tongval. Maar hij is gewoon zelfverzekerd en nuchter. Dat bevalt me wel. En op die Jesse Gusset, het kan je smaak wel of niet zijn. Maar die staat ook wel in principe als een huis. Dus ik denk, ik ben best te spreken over de kandidaten. Daar wil ik even mee beginnen. Maar nu gaan we naar de
ik ben benieuwd, van wie gaat de bondscoach worden?
Ik denk Frans.
Ja?
Echt? Denk je dat echt of wil je dat?
Ja, beide.
Oké. Okay.
Nou, mooi. Bart?
Ik denk Pieter Omtzigt.
En dan gaan we dat is niet afgesproken, maar ik ga voor die man. ik merk toch alweer dat er een beetje zoiets gaande is van we waren allemaal ontzettend kwaad op de VVD.
Ja.
En iedereen met wie ze geregeerd hebben, die zijn helemaal naar de grond. D66, dat kan bijna opgegeven worden.
Ja.
En de VVD begint gewoon alweer rustig te stijgen in de peilingen. Mm-hmm. Het gaat het over bestaanszekerheid. En we zijn natuurlijk helemaal geen recht van spreken.
Daar zeg ik ook niks over.
Maar nee. Ja, voor middeninkomens, daar draait ze dan een beetje omheen. Maar dat begint ook, weet je, de crisis hier, crisis daar. Dan gaat er straks nog één heel groot ding waarschijnlijk gebeuren. Een event, heb ik deze week geleerd, dat daarom draait in de campagnes. Gaan ze daar weer net een heel slim spinnetje vinden?
Nou ja, dat campagne gebeurt dat nu al met Israël. En
zou bijvoorbeeld kunnen dat je heel veel hele sterke taal kan uitslaan.
Doet ze eigenlijk al.
Gaan ze nog een klein beetje erbij smokkelen. Ik ben redelijk pessimistisch.
Okay. Ja?
In dat opzicht. Ik denk,
doemscenario is dit.
Ik denk dat die land gaat worden.
Oké, okay. We gaan het zien.
We gaan het zien, ja.
Iets
specifieks nog in de campagnes wat je gezien hebt, dat je denkt van nou, kijk daar eens naar, luister naar.
Woppert in Europa.
Ja, dat is toch bijzonder dat hij die is nu die is zo groen als gras ineens.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Echt tenenkrommend.
Wat bedoel je dat hij zo...
Ja, dat je gewoon denkt... Hij heeft dus in die sollicitatie voor de chef Green Deal gedaan. Ja. En dan gaat hij toch een verhaal zitten verkopen dat hij altijd groen is geweest. En dat het allemaal nog sneller moet met de klimaattransitie. En dat hij ook... CDA heeft altijd... vrijwel even voor de boeren gestaan, een beetje tegen die Green Deal gestemd. En dat hij zegt, ja, ik had ook niet zo'n belangrijke rol in het CDA. De man was gewoon lijsttrekker. Het is echt ongelooflijk. Maar het is daardoor is het gewoon weer een spel geworden, toch? Ja. Dus je snapt, je denkt gewoon van, ja, we worden gewoon een beetje belazerd, toch? Dan, dat je denkt, ja, wat heb je dan... Welk verhaal is dan waar?
Ja.
Of kies je alleen het verhaal wat bij jezelf... wat jezelf verder helpt.
Ja, dat is.
Waarschijnlijk wel. Ja, gaat in de gaten houden. Dan onze favoriete rubriek. Vorige week was die even weg. Maar gelukkig komt hij deze week weer
start
terug.
Start die jingle.
Leandro Bacuna.
Dat is die lekker. Er wordt er veel ingestuurd. Ja, het is lekker, hè, Maart.
Ja, ik vind het wel lekker.
Ja, hij is goed.
Mag ik hem aftrappen deze week? Mag. Aangezien het ook mijn jingletje is. Ik heb deze... van vier verschillende personen toegestuurd kregen... Ja. Van de Japanse spits van Feyenoord.
Ja.
Op het Ueda, op het deuntje van...
Dan wil ik
baby.
Eerst zeggen... Schitterend. Ja. Maar dan wil ik eerst zeggen... De makkelijke variant was gewoon weer hier geweest. Ueda. Oh, Ueda. Dat zie je dus normaal gesproken voorbij komen. Maar
niet
daar...
bij Feyenoord. Niet huh? Bij Feyenoord.
Ook niet bij Feyenoord, zegt Thomas. Maar dit is sterk omdat het even wat anders is. En dat is... Wat was de titel, de tekst?
Het is... Ze zingen van... I wanna know if you score a goal.
Oké, okay, lekker.
3, 4, 5, 6, 7, 8
Hey, ja, maar lekker,
het kijk aan het videootje, is het, ja. Dat geluidcontract. Het zijn fijne supporters, staan ergens in een grote hal. En er staat er één gozer op een verhoging.
Ja.
En die doet die 2, 3, 4, 5 Maar die zingt echt de long uit zijn lijf.
Lekker.
Dat is fucking vet.
Laat me horen. Lekker, mooi. Ik dacht...
Ja, dit is een fijne nummer, het boost laten we zo lang mogelijk lopen.
Ik dacht, we blijven heel even bij de Japanse spelers, omdat deze werd ook ingestuurd. Dit zorgde voor nogal wat controverse in Engeland. Dit gaat over Shinji Kagawa. En ik weet niet precies van welk nummer dit is, dat vraag ik eigenlijk aan jou Thomas, maar de tekst gaat als volgt. His name is Shinji, Shinji, Shinji. His second name is Kagawa, Kagawa, Kagawa. He's Carrick's midfield partner. Partner, partner, his granddad bombed Pearl Harbor, Pearl Harbor, Pearl Harbor. Whoa. Lekker liedje. Waar is het, wat is de origineel, het origineel?
Weet ik niet.
Lekker liedje, maar een beetje over de top in Engeland. Weet jij het, Maarten?
Nee.
Oké, okay, cool. Verder nog wat?
Ik zit er niet lekker in met de kustvraagjes.
Ja, ik heb die van, hoe heet die, Jeremy Bokila toegestuurd gekregen.
Willem 2, lekker, ja.
Hoe gaat het? Maar vooral hoe hij daar zelf op reageert bij het publiek.
Ja.
Ja, dat heb je.
Ja, dat is werelds.
Kijk, en je had wel eens van die spelers die... Ja, die minderde dan vaart, zeg maar. Zodra je bij de harde kern kwam of weer wegliep. Om nog eventjes die shine te pakken. Maar dat is niet dit. Dit is gewoon...
Hij omarmt het lekker, maar het is niet irritant.
Dit
hij
is
doet
echt
goed.
Dit is gewoon... Dit is binnen de lijntjes, vind ik.
Mooi.
Dus,
mooi.
Moet toch ook machtig mooi zijn?
Ja, dit
moet als je
ja,
hem
een goed liedje. Hij heeft echt een goed liedje.
Dus,
volgens mij viel die ook nog in. Heb ik me laten vertellen.
Ja,
hij scoorde
hij
twee keer.
Hij maakte twee, maar het was niet deze wedstrijd.
Okay.
Dit was de wedstrijd ervan.
Oké, dan... Even kijken, ja, Thomas, jij had een aantal weken geleden het feit gezien dat de scheidsrechter in de dode hoek nogal eens zijn tweede gele kaart uitdeelt. Ja, hij trekt een kaart.
Ja, hij heeft de kaart nog in zijn handen, dat is wel belangrijk.
Die geeft hij aan iemand en daarna komt er iemand aanstormen.
Ging dit nou over alle scheidsrechters of specifiek over Dennis Higgler?
Nou ja, ik dacht dat het dus alleen vooral bij Dennis Higgler was, maar uiteindelijk is gebleken
dat er meerdere
dat bijna alle scheidsrechters eraan meedoen.
Op alle niveaus?
Ja, op alle niveaus. Mm-hmm. Ja, ook in divisie 4 van onder 21.
We kijken nu
er zelf in gestonken.
Wat is er aan de hand? Vertel, want we zitten nu te kijken naar een filmpje.
Nou ja, een speler van Excelsior onder 21 kreeg geel en... Op dat moment roep ik iets in de trant van... Hey, scheidsrechter!
Alleen dat?
Nou ja, zoiets. En toen kreeg ik ook geel. Terwijl hij die kaart nog eens had.
En dacht je toen gelijk aan het moment... Het is het dode hoekie.
Nou ja, dit is echt... Als je als trainer... Dat was me nog niet eerder overkomen. Ja. Als je als trainer een kaart krijgt... Dan voel je echt fucking zin.
Ja?
Dan denk je echt... Wat heb ik nou?
Want beschrijf het even. Die scheidsrechter aflopen. Je weet... ik zit in de dode hoek.
Maar er was iets gebeurd... 2 minuten daarvoor wordt overtreding gemaakt door de tegenstander. Hele felle overtreding. Niks. En 2 minuten daarna Dons. En Dons geeft die geel en bij hun niet. Dus ik zeg, hey, moet je dan niet...
Je moet je bij kleine partijen bij jou niet meer aankomen.
Nee, maar oké, ik zeg, moet je niet... dan had je net ook geel moeten geven. Zoiets zei En op dat moment zie ik... Ja, hij draait zich om, hij komt naar me toe. Ik denk, ja, gaat hem geven. En dan denk je van bij jezelf, ja, waarom moet ik nou ook iets roepen? Het helpt sowieso niet.
En wat doe je voor? Draai je om, zeg je iets tegen je assistenten? Want nee, blijf je daar gewoon een beetje...
Ja, ik sta daar gewoon en ik denk, ja...
Doe ik nou.
Accepteren, ja. maar wel echt balen. Ik baal echt voor mezelf.
Hoe zit het? Als je dat dan 5 keer krijgt, ben je dan ook geschorst?
Ja, zeker.
Ja?
Ja. Ja. Ja.
Precies dezelfde aantallen. Dus 5 keer geel.
Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar...
Gaan we nog wel achterkomen, gok ik.
Nee, ik ben op zich best wel... Ik probeer ook echt heel veel aandacht te geven aan mezelf... om ervoor te zorgen dat ik niet te veel schreeuw tegen scheidsrechters.
Je probeert ja, aandacht te geven.
Ja, ik probeer erop te letten. Ja, okay, ja. Okay.
Wat in principe in jouw natuur zit, gewoon bij iedere beslissing, ja. Chaos schoppen.
Ja. Ja, dat is mooi. Bueno, teamplayers. Ja. De ideale teamspeler.
Ja.
Om te beginnen, hoe ziet hij eruit? Wat draagt hij? Wat heeft hij aan?
Ik zou zeggen, ik heb een hoop teamplayers zien in mijn leven. Ik zou zeggen cargo pants ja. En een zwart shirt.
Shit. Bij voorkeur van?
No excess, dat dacht natuurlijk.
Ik. Dat dacht ik. Zie er weer lekker uit, man.
Kijk, er zit hier een echte. Ik heb, weet je wat, we hebben nu een aantal keer shirtjes aangehad. We hebben jackies, we hebben bodywarmers zonder armen. Ja. En ik had nog echt zo'n gigantische doos thuis staan met kleding van No excess. Toen ging Lisa dat een beetje uitspitten. En die kwam ineens met deze gruwelijke cargo pant.
Veel zakjes.
En volgens mij, Bart, ik heb jou deze week 4 keer gezien.
Ik
heb er 5 graag gehad. Ja.
Klopt, ja.
Dus het is een heerlijk broekje.
Lekker, man. En multifunctioneel zie ik. Kijk,
en we moeten ook eerlijk zijn. En kijk, normaal is het Thomas en ik wisselen een beetje af met die kleding. Maar van haar komt binnen in zijn oude televisieshirt, zijn streepje shirt. Hij voelt zich comfortabel in.
Zeker.
En dan ziet hij die doos met No Excess kleding staan.
En ga ik grabbelen.
En je gaat grabbelen. Mm. En je hebt een onderbroek aan volgens mij ondertussen.
Dit is een goed broekje toch, ook wat ik aan heb.
Chinootje.
Ja. Een heerlijk polootje.
En dat gunnen wij de mensen thuis ook.
www.no-access.com.
En dan?
Corpot 20. Ben je ongelofelijk het mannetje.
En staat zie ook, je staat ook zie in de binnen no time uit als een echte teamplayer.
Goed. Dat zit er ook weer in. De teamplayer.
Cargo pants. Extra zakje.
Cargo pants. Even kijken. De definitie gewoon. Wat verstaan we onder...
in die zakjes van die cargo pants.
Niks.
Even kijken. De definitie ja, gewoon. Wat verstaan we onder de ideale teamspeler? Waar moet hij aan voldoen? Wat is de definitie, jongens? Help me even eruit.
Ik heb hier natuurlijk even over nagedacht. Nee, ik zou zeggen iemand die altijd het eindresultaat of het teambelang in gedachten heeft. Ook als het moeilijk wordt, ook als het emotioneel wordt. Want iedereen speelt om te winnen. Ja. Natuurlijk, logisch. Ja, altijd spelen om te winnen. En iedereen doet ook zijn best om te winnen. Ja. Maar er is een redelijk klein groepje spelers, denk ik. Waar het gewoon helemaal erin zit geslepen. Of dat is gewoon hun natuur. Dat ook als ze achterkomen, ook als het slecht gaat, als ze zelf slecht spelen, als hun tegenstander of hun medespelers slechte keuzes maken, dat zij toch in die modus blijven. Dat ze de hele tijd constructief zijn en op zoek zijn naar, weet je, hoe kan ik dit beter maken? Hoe kunnen we gaan winnen? In plaats van een neiging die wij, denk ik, alle drie ook wel kennen, krijgt de tering. Ik zorg gewoon dat ik het zelf goed voor
krijg. Ik red mijn eigen achie en het team kan gestolen worden. Dat is denk ik juist. Dan zijn we er. Toch? Eens? Kun je nog aan te vullen?
Nee, ja, ik zou zeggen degene die eigenlijk niet goed genoeg is voor zichzelf, maar eigenlijk altijd andere belangrijker vindt dan zichzelf. Dus vooral ook andere spelers. Dus nooit en te nimmer egoïstisch denkt. Die zijn er bijna niet. Maar kijk, degene die jij omschrijft, die kennen we natuurlijk, daar heb je een aantal voorbeelden van. Mm. Maar dat zijn wel allemaal spelers die op dat moment in de basis staan en belangrijk zijn. En een groot gedeelte van die spelers die... waar je het over hebt. Mm-hmm. Op het moment dat ze op de bank zitten, dan kan het teambelang ze niet zo heel veel meer schelen.
Nee.
Dat is een goed. Dus eigenlijk zeg jij.
Dus ongeacht.
En ja, echte
ik zou nog aan toe willen voegen, ongeacht ze op de bank zitten of in de basis. Mm-hmm.
Maar zeg jij nou eigenlijk een echte teamspeler kan nooit de ster van het elftal zijn? Omdat je net zegt, het is altijd. Het is nooit eigenlijk de beste speler.
Ja, denk het wel.
Dus zou dan het teamspelen zijn iets kunnen zijn wat je ontwikkelt? Ja? Omdat je eigenlijk niet zo heel goed bent. Bijvoorbeeld aan de bal of verdedigend, ik noem maar iets. En om dan toch maar een plek te veroveren.
Zou kunnen. Of gewoon,
zeg jij er nou eens even iets in?
Of gewoon een eigenschap die jezelf in de weg zit. Die je team helpt, maar jezelf in de weg zit.
Ja.
Dus je komt...
Maar dat kan dus alleen als een trainer zo'n eigenschap niet herkent. Of die kwaliteit niet herkent.
Nee, kan toch ook als je niet goed genoeg bent.
Nee, maar als jij zegt een eigenschap die jezelf in de weg zit, maar het team helpt.
Ja, precies. Dus dat zou kunnen dat je dan als eerste ondersneeuwt. Hè? Ja. Dat je bent niet de jongen die het meeste aandacht trekt. Je bent niet de jongen die altijd voor zichzelf opkomt. En dan kan je sneuvelen in de strijd uiteindelijk. En dat zou... ik denk dat misschien wel dat de allerbeste spelers ter wereld niet per se de beste teamspelers zijn, maar eigenlijk allemaal egoïsten zijn.
Zo.
In zekere zin. Maar goed, daar komen we zo op terug.
Statement van Bart Vriendsiezen.
Mooi. Ik zei dat in die intro al. Jij zei het eigenlijk net ook al. Aan de bank zitten kan je echt heel erg goed aflezen. Of die is betrokken bij het teamproces of niet. Toch? Dat is in mijn ogen overduidelijk. Ik heb ook,
moet je wel weten wat de premieregeling is.
Dan is geld dan sterker dan ego, denk je vaak?
Nee. Nee.
Dat zou kunnen hoor, in sommige gevallen.
Ik heb wel zo'n 19-jarige keeper bij RFM op de bank zien zitten. Toen ze 750 euro op overwinning kregen.
Nee, het zou goed kunnen. Ja.
Ging die gewoon gestrekt op zijn buik. Buikschrijvertje. 750 euro is erbij.
Maar dat heeft soms met geld te maken inderdaad. Maar ik denk dat dat wel waar is. Ik heb ook wel eens op de bank gezeten. En ik heb eigenlijk altijd gewoon het beste in mijn lijf. En dan doe ik het voor het team. Denk ik dat ik nog eventjes een soort van echte blijdschap veins. Maar ik voel het niet heel puur. En dan zit naast mij Rick Ketting, waarmee we allemaal hebben gespeeld. En dan zie ik toch uit zijn tenen de blijdschap na een doelpunt. En dat vind ik echt bewonderenswaardig. Ja. Meen ik
VV jij jezelf teamspeler? Laten we even...
Daar zo komen.
Okay.
Want nu, wat jij zegt, heeft er ook heel erg te maken met wat voor rol je in het team hebt. En in wat voor fase je zit.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld, je hebt het net over de bank. Maar hetzelfde principe zou kunnen gelden als je op de tribune zit.
Ja.
Maar ik heb jou 2 weken geleden op de tribune zien zitten. Ging je helemaal uit je plaat toen je scoorde.
En dat is echt oprecht. Dat heeft wat jij geloofde niet.
Nee, ik geloof dat zeker. Maar dat is een andere tribune dan als je op de tribune zit omdat je niet geselecteerd bent.
Klopt.
Ja.
Jij weet niet 100% zeker, maar je weet wel van de kans groot als ik weer fit ben dadelijk.
Maar dan nog, en dan ga ik, als ik heel eerlijk ben, dan ik ben oprecht blij. En dat ben ik de tweede wedstrijd ook nog. En de derde wedstrijd ook nog. Maar daarna gaat het minder worden. Daarna gaat het
ergens... Hij zegt nou expres 3. Omdat hij de 3 gemist heeft.
Nee. Ik heb er maar 1 gemist. Ja, maar als het 3 weken had geduurd... Zou die oprechte blijdschap afnemen. Omdat het gevoel van... Hey, kut. Het ontglipt me. Ik wil daarbij zijn. Ik hoor daarbij te zijn. Het gaat net iets te goed zonder mij. Maarten, jouw team staat inmiddels bovenaan. En jij doet al maanden niet mee.
Ik raakte geblesseerd. Toen speelden we gelijk bij de nummer laatst. Daarna tegen directe concurrent verloren we. Dan... Daar baalde ik oprecht van. Toen wonnen we 2 keer. Fucking Flex, hebben we weer gewonnen. En we staan ondertussen bovenaan. Ja. Ik heb nou toch wel het idee. Ik moet godverdomme. Ja. Dat liesje moet wel weer een keer in orde komen. Ja. En dat erg lang duren.
Succeswentje in de groep zetten is er ook vanaf.
Jawel. Nee, maar ik kom wel steeds later aan voor die wedstrijden. Ja.
Maar zo werkt het bij mij. Dus dan op een gegeven moment, zodra het veilig is, dan ben je zo oprecht mogelijk blij. Alleen ergens komt het ego in de weg. Na een tijdje. Dus als je het idee hebt van, het ontglipt me. Of ze gaan het nu beter doen zonder mij. Of ik word gepasseerd. Of ik doe er niet meer toe. Ja, dan ben ik de eerste die moeilijk zit te doen.
Maar je kan het op de bank zelfs de andere kant op zien.
Hoe dan?
Dus ik kan me nog best voorstellen dat iemand eigenlijk best wel blij is voor het team. Maar dat je gewoon niet heel uitbundig juicht.
Ja.
Maar je hebt
gewoon
ook,
dat je dat niet in huis hebt. En
exact,
juicht,
dat je gewoon wat meer ingetogen bent. Maar dat je wel belangrijk vindt dat jullie hoog eindigen. Dat je blij bent dat je team aan het winnen is. Maar je hebt ook gasten die, hoe slechter het gaat met het elftal, hoe vrolijker ze worden op de bank.
Ja.
Snap je dat? Dus als je 2-0 voor staat, 3-0 voor staat, dan zitten ze sip en boos te kijken.
Ze zijn venijnig, ja. Want dan groeit hun eigen status ten opzichte van degene.
En als we 2-1, je kan een beetje lopen tief op degene die op het veld staan.
Ja.
En dat is ook wel een raar, daar heb ik denk ik zelf ook wel eens aan meegedaan. Mm-hmm. Dat je dan stiekem, je gaat je gewoon lekkerder voelen omdat degene op het veld het niet laten zien.
Ja.
En dat is eigenlijk dan iets positiefs voor jou.
Mm-hmm.
Puur persoonlijk, niet voor het elftal. Omdat je kans groot wordt dat je misschien weer in de buurt ervan komt.
Ja.
Dat was eigenlijk wel een... is wel lelijk iets, man. Dat is wel als ik dat zo uitspreek. Iets, ja.
En is er... wat ik had het over Rick Ketting. Daar vond ik echt... daar vond ik heel veel oprechtheid uit te spreken. Hebben jullie iemand anders die je te binnen schiet?
Ik heb een aantal keer gehoord over Agil Etamadi. Ken je hem, de keeper?
Ja.
Die schijnt bij...
Almere, toch?
Bij Almere, ja. Echt het de beste support geweest te zijn ooit ongeveer voor de keeper die daar speelde. Ook juicht het veld op te rennen. Ja. Dat wat ik van een aantal spelers heb gehoord dat hij daar heel goed in was.
Ja.
Ik moest zelf denk ik niet aan iemand met wie ik gespeeld heb. Maar bijvoorbeeld zo'n type als James Milner. Komt vrij snel maar op.
Mm-hmm. Maar dat is ook alleen maar om wat? Ja. Hij heeft overal gespeeld. Hij werkt het hard. Of zie je nog meer dingen?
Dat is eigenlijk misschien ook wel een beetje gewoon dat foute beeld dat je hebt.
Huh? Omdat hij hem goed kent.
Nee, maar hij speelt op allerlei posities. En hij doet altijd heel hard zijn best. Maar, is dat genoeg?
Ja, ik zit nu dat is toch eigenlijk iets geks. Want als je aan mij vraagt wie is een typische teamspeler. Dan is het eerste die me opkomt is James Milner.
Ja, ja.
Maar er werd bijvoorbeeld ook altijd over Dirk Kuyt gezegd. Maar dat is inderdaad. Ja, die speelde bij het Nederlands elftal zelfs rechtsback.
Ja.
Dat is eigenlijk een hele rare uitspraak. Dus of je speelt op een WK en de trainer zegt, luister, je kan rechtsback en je staat in de basis, of je speelt niet.
Maar denk je niet dat Wesley Sneijder had gezegd, rechtsback echt de pleuris, maar dan ga ik...
Maar die kan dat toch ook niet goed waarschijnlijk, rechtsback spelen?
Wesley
Sneijder, mannetje putten.
Als Dirk uit speelde, voelde hij zich niet groter dan het team.
Nee.
Dus dan deed hij letterlijk alles, denk ik. Ja. Dus als hij speelde, was het zeker wel teamspeler.
Nee, zeker. Maar het is toch eigenlijk inderdaad gek dat ik bijvoorbeeld aan James Milner denk, gewoon puur omdat het een hele harde werker is. Wel waar we het net over hebben.
Ja, ja, ja.
Het is eigenlijk best wel andere aspecten dan alleen maar gewoon keihard werken. Of het feit dat je bereid bent om op iedere positie te spelen. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat Thomas Vaar ook wel een serieus teamspeler is, man. Ondanks dat je er nooit mee eens was als je niet speelde. Ik heb weinig spelers meegemaakt die op de bank zaten.
Ja.
en in de rust met oprechte intenties naar hun directe concurrent liepen. Om hem iets met hem te overleggen. Of hem iets, ja, uitleggen. Dat klinkt een beetje zo alsof je dan heel veel beter wist. Maar gewoon met iemand te overleggen van, hé, luister, ik zie, het valt me op dat je de hele tijd bijvoorbeeld die bal binnendoor komt. En als je misschien wat meer stappen maakt of je communiceert op een andere manier, dan kan je dat zo oplossen. Mm-hmm. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld van teamspeler zijn. Daar heb ik mezelf toch niet heel vaak toe kunnen zetten.
En is eens?
Nou ja, dus ik voelde het niet, maar ik deed het altijd wel.
Ah, dus je voelde het wel. Het voelde wel knagend en kut, ja, maar je deed het wel. En waarom deed je het dan wel?
Ja, omdat ik mezelf niet wilde laten kennen. Omdat ik het belangrijk vond dat... als ik zou spelen, verwacht ik dat ook van anderen. Dus dan vind ik dat ik dat zelf ook moet doen.
Oké.
Maar dat, bedoel, dat gevoel dat je op de bank zit en dat je concurrent scoort of zo. Ja, dat is gewoon pijnlijk.
Luister, andere keeper die een penalty pakt.
Ja, het is hetzelfde.
Geloof mij, als je dat moment van dat hij die bal gaat neerleggen. Ja. Ik zei sowieso standaard, pak hem sowieso. Uh-huh. Gewoon om het een beetje voor te zijn dat mensen...
Op de bank met die andere gasten.
Gelijk neergen, kijk, zwaar, pak hem.
Ja.
Maar dat moment van die aanloop, vooral als je gewoon heel eerlijk bent, dat je echt, je wilt gewoon, je bent aan het concurreren en je voelt zeg maar, oké, ik zit wel een beetje in de buurt, maar dit is een penalty pak is, net voor jullie gewoon een wereldgoal scoren.
Dat is gewoon krediet voor 5 wedstrijden.
Minimaal. Ja. En het gaat hem, weet je wat, dit is voor hem echt zo'n trampoline. Hij vliegt weer omhoog.
Ja.
Dat moment dat zo'n speler zijn aanloop gaat nemen, ben je gewoon zwaar nerveus.
Maar als je heel eerlijk bent, hoop je ook dat hij gewoon scoort.
Hij natuurlijk niet pak.
Ja,
dat hij gestift wordt.
Ja, je hoopt gewoon dat de verkeerde kant op gaat vooral. Ja, het mooiste is eerlijk, dat hij met een handje eraan zit.
Ja. Een stappenhandje. Want iedereen zegt, is hoeveel pak
je? Nicolai Dings tegen PSV, sowieso een penalty.
Hoe was die?
Nee, die pakt hem wel. Pakt
nee, dat is niet. Want dan is iedereen nog... Hij heeft wel penalty gepakt. Maar als hij er met... Kijk...
Jij bedoelt als Sillens, hè? Wel een handje tegenaan, net niet genoeg.
Als een penalty erin gaat, dan zullen ze bijna nooit zeggen... keepersfout.
Ik snap het.
Maar als hij met een handje eraan zit, dan gaan jongens toch... Hey, kom op man, hij is in broek en raakt hem aan. Dus dan heb je nog een soort van er wat bij gewonnen.
Ja.
Wie is de beste teamspeler met wie je hebt gespeeld?
Ja.
Of een voorbeeld van iets?
Nou, ik vond... Ik zat erover na te denken en... Ik zat toen te denken in dat kampioensjaar. Dat ene jaar van mij. Weet je.
Ja. Dat moeten we hier ook niet zo ping voor gaan maken.
Ja.
Het was kampioensjaar. Hadden we Roland Bergkamp als spits. En ja, dat is... Ik heb nog nooit zo'n spits meegemaakt. Die ongeacht of die scoorde of niet. Zo bizar hard werkte voor het team. En eigenlijk iedereen om hem heen.
Die scoorde 30 goals.
Ja, maakte echt fucking veel goals. Ja. En hij maakte er 7 geloof ik of 6. En het boeide hem niet.
Nee.
Hij kon gewoon in zijn eentje tegelijkertijd 2 centrale verdedigers onder druk zetten. Ja, daar profiteerden wij natuurlijk van. Dus dat was wel... en die klaagde ook niet als hij op de bank zat een keertje.
Ja, er zit daar iets... schikken in je rol is heel... Of de ander laten floreren en dat gewoon totaal accepteren. Dat zit er zeker in. En ik hoor vaak jongens, en dat, misschien heeft hij dat beeld niet eens, maar over Luc de Jong wordt gezegd dat het echt een hele goede teamspeler is. En dat zit misschien, dat zij, die scoort natuurlijk ook veel, die pakt veel shine ook, maar ik heb natuurlijk ook afgelopen weekend tegen hem gespeeld, werkt echt knijterhard, zeurt niet, zet hoog, zet veel druk, stelt andere spelers in staat om te scoren. Dat is wel wat een teamplayer moet doen, toch? Dus dat zou mijn nominatie zijn. Of zie jij wat anders?
Maar dan heb je het vooral over voetbal specifiek.
Ja, ik ken hem natuurlijk niet als persoon, dus ik weet niet hoe hij zich gedraagt in de groep, maar ik hoor dat wel van spelers om hem heen.
Daar moeten we natuurlijk ook niet aan voorbij gaan, zeg maar. Je kan nog zo bijvoorbeeld constructief zijn de hele tijd met gasten praten, maar als jij in het veld gewoon niet je taak uitvoert of echt zeg maar voorop in de strijd gaat, is het natuurlijk sowieso niet heel erg geloofwaardig. Ja. En dat kan ik me bij inderdaad de Jong bijvoorbeeld goed voorstellen.
Ik
weet bijvoorbeeld nog, we hebben het hier volgens mij ook met Ralf over gehad toen hij bij ons de gast was. Zeg maar, Ralf verzette echt bergen met werk. Die liep knijterveel, zeg maar pendelen tussen die centrale verdedigers. Maar hij was daar wel chronisch over verontwaardigd dat hij zeg maar zoveel moest lopen. Hij was daar, of hij nou gewonnen had of verloren, hij was altijd boos dat hij te veel had gelopen tijdens de wedstrijd. Zij deed het dan zeg maar wel. Maar het was altijd de bron van frustratie na de wedstrijd.
Ja. Hij moest er wel de complimenten voor krijgen ook dus eigenlijk.
Ja, en hij was daar echt kwaad om. Ja. Maar zoals een spits die niet gescoord heeft, was Ralf eigenlijk vrijwel altijd boos dat hij vond dat hij... Ja. Het is niet normaal, hoor. Ja, ja, ja. 16 kilometers.
en is het ook iets wat zeg maar puur een karakterkwestie is? Of kan je het ook door de jaren heen ontwikkelen?
Ja, dat vroeg me dus net af. Ja. Stel nou dat jij gewoon een behoorlijke voetballer bent. Maar als echte teamspeler zit er voor jou toekomst in. zou je misschien best wel ver kunnen komen. Is dat dan iets wat je echt nog goed kan ontwikkelen, denk je? In je carrière? Of is dat gewoon, dat moet in je hoofd zitten en anders ga je altijd...
Ik denk, en dat geldt eigenlijk ook voor mij, je moet er ruimte hebben om niet alleen met jezelf bezig te zijn, ook in het spel, maar dat een beetje los kunnen laten en je om het team kunnen bekommeren, toch? En dat is een proces wat je kan leren. Sommige jongens hebben dat al. Ik denk dat Karel Eiting, die vorige week zat, daar had hij misschien al op zijn 17e. Voor sommige jongens geldt het alleen als ze in goede doen zijn, hè, dat ze dan even kunnen loslaten. Ja. En ik denk wel dat je door de jaren heen leert van, ik heb niet alleen de handen vol mezelf. Dat heb ik nu opgelost. Dat lukt wel. Maar daardoor heb je een beetje ruimte over om je om dat andere dingen te bekommeren.
Als je daar nu nog op terugkijkt, zeg maar, dat waar we met Karel vorige week over hadden, hoe hij dan, dat hij als jonge jongen bij Ajax 1 zat en dat hij Onana toesprak. Ja. Als de Huntelaar in de spits.
Ja. Frenkie de Jong. Neres.
Maar op zijn leeftijd, zeg maar, en je speelt ook niet, dat je, hoeveel ruimte moet je wel niet in je kop hebben, dat je dan zoiets, zeg maar, gaat doen.
Ja.
Ik vind dat echt, dat is ongelooflijk.
Ja, vind ik ook.
Dat vind ik echt heel erg knap, man. Ja.
En ik denk, als je nu die jongens bij Ajax ziet, ik ken ze natuurlijk allemaal, maar je ziet eraan af, al die nieuwe aankopen, dat ze het al lastig genoeg hebben met zichzelf, toch? Dus dat ze gewoon zo goed mogelijk voor zichzelf proberen te spelen. En zelfs dat gaat dan moeilijk. Denk maar niet dat iemand van die gasten echt heel veel ruimte heeft om bezig te zijn met hoe het team staat. Laat staan wat de cultuur in de groep is.
Dat is in heel de club toch. Dat zag je toen in Mies dat er nog was. Dat zag je bij Maurice zelfs ook een beetje. Dat zij zelfs niet helemaal de ruimte hebben om in interviews.
Nee.
Een soort van helemaal het team. Dat toch iedereen ook een klein beetje zelf het indekken was.
Dat denk ik ook.
Bijzonder iets.
Misschien dan het tegenovergestelde daarvan. De anti-teamspeler. De egotripper. De egoïst op het veld.
De saboteur.
De saboteur zelfs. Ja, als het even een beetje uitvergroten. Want er zijn natuurlijk, je weet het niet hoe het precies zit, maar een behoorlijk deel van de spelers is over het algemeen gewoon met zichzelf bezig, toch? Dat vinden ze het allerbelangrijkste. Misschien, hoe ziet dat eruit in de praktijk?
Ja, het voorbeeld wat ik net gaf op de bank, komt het heel duidelijk uit. Dus dat je zelfs eigenlijk in tegenstelde richting van het resultaat al dan niet blij wordt of juist heel chagrijnig. Ik vind zelf, ik heb dat vaker gezegd, op het moment dat je, en dat heb ik op alle niveaus tot nu toe gezien waar ik heb gespeeld, op het moment dat je voorkomt, is het heel duidelijk, is iedereen heel positief en dan hoor je iedereen coachen en dan hoor je iedereen als iemand de bal verliest van, come on, herstellen. En het gigantische verschil in dat gedrag als je 1-0 achterkomt, of als
daar kan je het echt goed aan
of zien. je komt na kwartier 1-0 achter. Oké, we gaan nog positief doen. Maar ondertussen is het 84e minuut en we staan 2-0 achter. Ja. En de kans dat we hier nog resultaat gaan is niet zo groot meer. Mm. En we hebben heel de wedstrijd achter de bal aangelopen. Ja. Dat totaal andere gedrag, zeg maar afhankelijk van de stand. Ja, dat vind ik echt heel erg typerend.
En om dat toe te voegen, het non-verbaal afschuiven van fouten, dat is misschien wel de ergste.
Het wegwerpgebaar.
Ik zag van de week ook in de samenvatting een jongen in de Eredivisie gaf een voorzet. Goede actie, goede voorzet. En de spits miste. En het eerste beste gebaar wat hij maakte was zo'n wegwerpgebaar. Ja. Dat was overduidelijk van, hoe kan je mijn geweldige voorzet niet scoren. Keepers toen exact hetzelfde natuurlijk. Gewoon een goal tegenkrijgen en dan heel hard schreeuwen naar je verdedigers en dingen. Het laat alles zien. Ik heb alles goed gedaan. Aan mij heeft niet gelegen. Die boys daar die lopen te falen.
Ik ben het daar niet helemaal mee eens.
Toch wel een uiting van dat je vooral het licht. Nou, in ieder geval het licht bij jezelf wil weghalen. Of in ieder geval er goed uit wil komen.
Ja, kan toch ook gewoon echt zijn? Je kan toch gewoon boos zijn en.
Ik geloof dat toch vaak.
Ik heb een keer gehad. Speelden we een oefenwedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Ja. Voor de Hartstichting of zo. Toen liep ik samen met Churchill McDonald. En we liepen met z'n tweeën alleen op het keeper af.
Mm.
En hij ging hem geven natuurlijk. Dat wisten we. Maar hij gaf hem verkeerd. Waardoor ik er net niet bij kwam. Maar ik had hem alsnog aan kunnen nemen. Maar dat denk je niet meer op dat moment. Dus ik schoot hem volgens mij naast. Of ik raakte hem niet. Of weet ik het wat. Dus toen reageerde ik ook zo. En eigenlijk was ik hartstikke goed. Ging ik heel goed met George Jong. En was het na de wedstrijd. Daar heb ik nog wel iets tegen gezegd over. Of zo. En het was gewoon prima.
Ja.
Maar dan vind ik juist, als je gewoon op een bepaalde manier met elkaar samenwerkt en gewoon normaal bent met elkaar, dan kan je zulke soort dingen gewoon doen.
Er zitten ook wel gradaties in het wegwerpgebaar, toch? Gewoon even het handje omhoog van wat gebeurt hier. Of echt het theatrale hem van onder weghalen. Misschien nog de tweede hand erbij.
Die ene voor het publiek, zeg maar.
Daar bedoel ik natuurlijk. Daar zie je wel echt aan af.
Wij moesten toen... Aan het einde van het seizoen gingen we ons voorbereiden op de Eredivisie. Ja. Nadat we Gingen we naar die luchtverkeersleidingstoren daar zo bij Schiphol. Want de maat van de trainer die werkte daar en die ging toen een presentatie geven over teambuilding en over dat zij geen fout kunnen maken, presteren onder druk en zo. En hij zei, ja, als wij fout maken, dan vliegen twee vliegtuigen tegen elkaar aan. Dus dat is natuurlijk niet wat je wil. Mm. En toen haalde hij ook dat eruit.
Ja, toen... Wat, van die wegwerp gebouwd?
Ja, ja, ook specifiek mijn, mijn
ding. Oh, dat werd getoond of wat?
Ja, of hij zei het, ja, ik heb die wedstrijd gezien en toen en zei ik van, ja, ik ben het daar gewoon niet mee eens. Want ik vind juist...
Je bent sowieso gewoon niet mee eens toch als iemand kritiek levert.
Nee, ja, dat sowieso is. Ja. Altijd eerst niet mee eens en dan pas nadenken.
En dan een paar dagen.
Ja. Daar in de auto denk je, ja, misschien toch wel een
punt. Ja. Sorry, ga verder.
Nee, maar ja, als je op een bepaalde manier... Bijvoorbeeld, ik voetbalde met mijn broertje samen. Ja, we scholden elkaar helemaal de tering in.
Ja, maar ik vind jullie ook echt de minst leuke gasten, denk ik, om mee te voetballen zo ongeveer.
Maar. Nee, oké, okay, maar ja, dat betekent niet dat we een slecht team waren. Want we wonnen wel alles wat we konden winnen.
Ik had het gisteren op de... We speelden... Dat was de eerste keer dat ik weer meedeed met kleine partijtjes. En er komt een soort diepe bal. Moet ik uitkomen? Moet ik wel niet uitkomen? En de jongen die in zijn rug, zeg maar, gestoken wordt. Die roept al van... Volk het komen. Dat word ik al gek. Heel irritant.
Pauw jij dat?
Ja. Uit je bek. En ik kom een beetje half. En het was ook een beetje eind van training. Dus ik was al verrot. En ik word gelopt. En die bal gaat erin. En ik zie hem echt zo heel theatraal zo'n wegwerpgebaar
maken. Oh, ja.
Maar ik voel me dan... En misschien is het een ego-ding. Maar ik voel me dan oprecht een beetje beledigd.
Ja.
Dat, ja.
Ja, dat snap ik ook.
Ja, snap ik.
Maar dat hebben we toch allemaal. Er zijn toch echt heel weinig voetballers zonder ego. Die wereld nodigt misschien zelfs uit om je ego te doen groeien.
Waarom dan?
Nou ja, sowieso de spotlights. Mensen die voor je juichen. Maar ook... het is dan wel een... teamsport, maar er zijn ook allemaal individuele onderscheidingen, ranglijsten, cijfers.
Ja, je wordt niet als team
de salarissen zijn verschillend. Er is...
Wie was echt de grootste weggooien met wie je nou hebt gespeeld?
Als ik het zou weten, zou ik het ook niet eens zeggen hier, denk ik. Maar,
en wat bedoel je met de weggooien? Iemand die gewoon echt helemaal voor zichzelf speelde?
Ja, waarmee echt geen contact of samenwerking. Of, jij zou het wel zeggen, hoor. Als je op dezelfde zou uitkomen als ik.
Wat zeg het dan?
Fred Friday.
Ja, die liked ineens al mijn foto's en die begint me toe te voegen op Instagram. Dus ik heb ik mag hem eigenlijk weer. Is goed. Ja, er geen contact mee gehad. Ja, heel apart, man. Die heb ik ineens weer contact
mee. Ik heb een paar Instagram
ik ineens leuk. Zo, nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, ja. ik begrijp wat je bedoelt. Die was niet overduidelijk met het teamproces bezig. Tegen geen contact mee krijgen.
Als je niet had gelijk dat hij me helemaal
misschien best aardig gozer. Ik ken hem verder ook eigenlijk helemaal niet. Er was gewoon geen contact mee te krijgen.
Ja.
Dus ik zou niet weten of het aardig gozer is.
Nee, maar het is toch zo. Er is toch ook gewoon, er zijn toch gewoon ook heel weinig plekken waar iedereen voor strijdt. En er is ook gewoon concurrent. We zijn niet een soort van helemaal een soort gelijke familie. Die de andere het leven gunnen. We zijn toch ook gewoon aan het strijden met elkaar.
Ja, sowieso.
Ondanks dat het een teamsport is, ben je toch ook gewoon aan het...
Ja, het is je eigen carrière. Je hebt niet de carrière met je hele team samen.
Ja, maar stel nou, Bart, als jij nou... die tv-carrière, die is toch een beetje stop geraakt. Je wordt technisch directeur ergens. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk ook nog een keer gebeuren. Mm-hmm. Zou je dan alleen maar teamspelers halen? Of hoe zou je selectie dan samenstellen? Zou je denken dat je ook wel iets aan solisten zou kunnen hebben?
Ja, natuurlijk heb je wat. Natuurlijk. Ik denk juist dat je juist kiest voor... Ja, de belangrijkste spelers zijn toch vaak solisten. Als ik zo... Ik weet niet... Ik kan het niet één op één hard maken, maar buitenspelers die... die rendement, die acties maken, die trucjes doen, hè? Spitsen, die scoren. Ja, het zijn niet altijd alleen maar egoïsten, maar er zit zeker iets egoïstisch in. En die heb je volgens mij wel heel hard nodig in een team. En teamspelers, zo zie ik, zijn ook vaak toch een beetje fletse, saaie, bleuwe spelers die niet echt, zo heb ik het voor me, die niet echt iets creëren, maar gewoon het cement tussen de stenen zijn. Maar
ga ik even de KNVB-cursus uithangen, maar het gaat om balans, toch?
Ja, uiteraard gaat het om balans, ja. Ja.
Dus ik denk gewoon
echt
een sterk core van het elftal ja. Met een paar solisten erbij.
Ja.
Zou je het ook zo doen, TD Thomas?
Ja, iets minder solisten, denk ik.
Ja.
Ik zou wel voor het grootste gedeelte wel... En ook aan die solisten zitten hele duidelijke grenzen.
Ja.
Dus ik zou niet zomaar iedereen binnenhalen waarvan ik denk van... jij kan alles maken.
Nee. Eens. Om nog nu te binnenschieten, je hebt ook vaak... Als het moeilijk wordt, had je het net ook over, toch? Spelers die echt... in teambelang denken, die gaan alsnog om de bal vragen. Bijvoorbeeld als een een teamgenoot in de problemen. Je kan namelijk, je kan heel makkelijk verstoppen ook als voetbal in zekere zin. Waardoor je er zelf niet slecht uitziet, maar jouw teamgenoot wel bijvoorbeeld. En dat en echte teamspelers vind ik, die gaan als zij 4-0 achter, of juist als het heel moeilijk wordt tot de laatste minuut, gewoon iemand uit de brand proberen
te helpen. Weet je waar je die echt kan zien? Als iemand redelijk in de buurt van zijn eigen goal met de rug naar het veld staat en heeft de bal en je ziet hem zo een beetje, dat zijn dus ook vaak dan verdedigers, en je zit een beetje in een kutsituatie. Ja. Je gaat ook geen overstapje doen, je hebt geen virtuele techniek. Ja. Maar dan kan je dus als bijvoorbeeld als linksback zijn, als linkscentraal, als keeper.
Je kan hem gigantisch
uit je lijn bewegen, sprinten en dan krijg je hem. En dan is er een goede kans dat jij hem een beetje half gaat raken of je gaat hem uitschieten.
Dat jij in een moeilijke situatie komt en misschien zelfs een tegengoal inluidt.
Nou ja, of bijvoorbeeld je moet hem uit gaan schieten. Ja, ja. Alleen dat al, wat niet een hele soort van chille gedachte is. En daar zie je wel echt een verschil tussen.
Ik denk wel in gezonde teams die het goed voor elkaar hebben gebeurd, dat ze elkaar steeds uit de brand helpen.
Zeker. Misschien nog even een paar spelertjes. Ja? Ja, moeten jullie alleen gewoon zeggen of het een ego-tripper is of teamspeler.
Misschien is het leuk om te beginnen met spelers waar we zelf ook mee hebben gespeeld. Want dat kan je denk ik beter inschatten dan bijvoorbeeld Messi of Beckham of Ronaldo.
Oké, kom maar.
Wat is het spel? Ego-tripper of teamplayer?
Ja.
Leuk. Kom maar.
Laten we beginnen met Roy Kortsmit.
Die had ik ook op het lijstje gezet.
Dat is...
Dan moet je ook eerlijk durven zijn.
Nee, dat is een ego-tripper. Ja. Wat denk jij?
Ja, denk ik ook. Kan wel beïnvloed worden door teamspelers. Zeker. Dan draait
het is niet heel volledig, maar hij neigt toch naar het kantje. Toch even zijn eigen hachje red.
Ja. Maar denk je, iemand waar je... We hebben het niet mee gespeeld, maar wel vaak tegen. En we kennen hem redelijk goed. Guus Stil.
Dat vind ik wel een teamplayer.
Ik denk ook dat hij aan de goede kant van het spectrum zit. Daar.
Ik denk dat het wel snel aan hem knaagt dat andere spelers op zijn plek...
Als je heel lang niet scoren, speelt, kan het wel moeilijk worden.
Maar dat heeft iedereen toch? Ja. Dat is dat. Meer, heeft, dat okay. Ik bedoel, als je dat. Ja.
Michiel Kramer, teamplayer of.
Teamplayer.
Ego-tripper.
Ik zou denken ego-tripper, maar ik heb niet met hem samengespeeld.
Teamplayer, denk ik.
Dat zeg ik ook direct.
Ja, mooi. Steven Berghuis.
Solist.
Ja, ik denk ook dat het solist is. Dat is denk ik typisch een gozer die, dus als het goed gaat of redelijk goed. Dat het wel een teamspeler is. Maar die verliest toch gewoon. Die kan echt zijn kop verliezen. Ja. Echt heel serieus zijn kop verliezen.
Weghorst.
Zat ook aan mijn lijstje.
Zo is.
Denk het ook.
Ja, 100%. Je hebt toch dat interview gezien na Nederland-Ierland. Of Ierland-Nederland.
Ja, dat vond dat hij moet spelen. Dat ging,
ja, houd toch op. Als je teamspeler bent, dan zeg je niet zulke soort dingen. Hij moest en zou gewoon laten doorschemeren. Dat hij vond dat hij zelf moest spelen. En dat hij, en terwijl de keuze voor hem of voor Malen gewoon tactisch was, dan kreeg het gewoon niet over zijn hart om niet nog ergens wel te vermelden dat hij vond dat hij zelf moest spelen.
Vind ik een goed punt.
Ja, nou, geen teamplayer.
Mooi. Suarez, tot slot.
100% teamspeler.
Denk het ook.
Die zou ik zo graag bij mijn ploegje willen hebben, Suarez.
Ja, moet
dat zijn toch fantastische spelers om
bij te hebben. Die redding tijdens dat week.
Ja, met zijn handen. Ja. En toen ging hij daarnaast stond hij in de dugout. Die zo fanatiek mee. Ja, 100% die player. Oké.
Misschien zouden we het nog aan de mensen thuis kunnen vragen. Heb jij nou iemand waarvan je echt niet weet, is het nou een solist of een teamspeler? Mail het. Ja. Stuur het op Instagram. @korpodcast. Of korpodcast@gmail.com.
Heel mooi. Heel mooi. Dan sluiten we af met de aanraders van de week. Mag ik beginnen?
Ja, ik denk dat sowieso één van jullie die van mij ook heeft. Maar goed, gaan we.
Nee, ja, ik niet, denk ik. Want jij hebt het niet gezien. Kijk, voor mijn gevoel, als je een goede film hebt gekeken of een goede serie hebt gekeken, misschien herkennen jullie dit, dan loop je daarna naar buiten en dan denk je of hoop je dat je de hoofdrolspeler bent. Kennen jullie dit gevoel?
Alleen bij Californication.
Ja, dat je Hank Moody bent, toch? Nou, dan heeft die serie indruk gemaakt, toch? Ja. Ik heb afgelopen week gedacht of gewild dat ik David Beckham was. Want die serie, ik heb ze alle vier afleveringen gekeken. En ik vind hem echt waanzinnig. Je krijgt een gruwelijk inkijkje in zijn loopbaan, in zijn privéleven. In gewoon alles wat hij heeft meegemaakt. Het is een beetje gedramatiseerd, dus het is... De ups en downs zijn overduidelijk. Dus die rode kaart die pakt tegen Simeone. En wat dan met dat land gebeurt, met hem gebeurt, dat is echt ongelooflijk hoeveel die over zich heen krijgt. En gewoon maandenlang gepest wordt eigenlijk. Maar hij overkomt het steeds weer. Dan scoort hij weer waanzinnige vrije trappen.
Als we het hebben over soort van simpele stadionliedjes. Ja. Als het maar massaal genoeg gebeurt en het momentum mooi is, kan ook een heel simpel liedje heel mooi zijn. Dus die back, wat dat Elia had, die allemaal teringzooi over zich heen gekregen. Klein spoilertje. Hmm. En op een gegeven moment dan, tijdens een Europese wedstrijd, gaat ineens dat Manchester publiek helemaal erachter staan. Ja. En met z'n allen, there's only one David Beckham. Ja. Ik heb hem vanmiddag zitten kijken. Zwaar kippen.
Het is echt ongelooflijk. En niet de minste sprekers komen voorbij. Het begint met Eric Cantona. En later zie je Figo en Ronaldo. En Sir Alex Ferguson, Diego Simeone. Het is echt ongelooflijk. En het is best wel privé ook. Je leert hem kennen. Je leert die familie kennen. Zonder dat het heel erg gelikt of glamorous is. Het is gewoon een verhaal dat je wel meesleept. Maar de vraag die erboven nog even blijft hangen, want los van dat het een mooie kerel om te zien, het is echt een interessant verhaal allemaal. Maar was het nou echt een goede voetballer? En daar kom ik toch niet helemaal achter.
Hoe kom je daar niet uit? Dat snap ik dus niet. Want ik zat laatst, was ook bij jou aanraden, Studio Socrates te luisteren. Ja. En die gasten hadden een aflevering over Beckham gemaakt. En zij kwamen eigenlijk tot de conclusie, ja, was wel een goede speler. Had vooral een hele zieke trap.
Nou, ze waren eigenlijk heel erg onder de indruk van hem als speler. Maar ik vind eigenlijk dat, misschien bedoel je dit ook, maar dat... Het beeld wat je krijgt is inderdaad een waanzinnig goede trap. Ook niet, zeg maar, ook niet zoals die... dat hij de een na de andere vrije trap erin is. Hij heeft gewoon best wel veel belangrijke vrije trap gescoord. Maar het was niet een soort van gigantische... Ja, dit zeg ik niet helemaal goed, denk ik. Ik denk niet dat zijn rendement op vrije trappen super hoog was. Maar dat weet ik niet zeker. Maar hij was ook vooral gewoon een harde werker. Maar
het is wel goed aan de bal toch ook, als je daar zit.
Gewoon...
Hoe kan je anders op zo? Hoe kan je zo jong?
Ja, al... dat weet ik. Figo had meer. Zidane had natuurlijk veel meer. Paul Scholes had veel meer.
Had Paul Scholes veel meer?
Ja, natuurlijk had Paul Scholes veel meer.
Maar het zijn andere spelers. Want die tijd van Beckham voetbal was gewoon best wel een ander spelletje. Ja. Veel, zeker voor buitenspelers, veel minder dynamisch. Dus hij stond gewoon aan de rechterkant.
En slingeren die ballen.
Hij had fantastische voorzet.
Fenomenale voorzet.
Echt gruwelijk
voorzet. En harde werken. Maar heel veel meer dan... Ik snap, het is een uitstekende speler geweest, weet ik ook wel. Maar
Scholes was meer zo iemand die toen de tijd niet zag.
Ja.
Maar waar je achteraf van iedereen hoort die tegen hem gespeeld heeft, die met hem heeft gespeeld. Echt een van de ziekste spelers met die tegen of met wie ik ooit heb gespeeld. Mm-hmm. En bij Beckham die sprong
het
meer.
Het is oprecht een hele mooie documentaire. Het was ook gewoon een goede speler, maar een echte Galactico, zoals je dat bij Madrid had in die tijd.
Dat was echt een hele logische transfer, dat weet je nog wel.
Voilà, dat was hem.
Mooie discussie. Toch?
Ja, ik heb een kort filmpje gezien en dat is gepost door Norwich. Norwich
ja, FC. Michiel stuurde hem naar me door gisteren.
Echt een fantastisch filmpje over mentale weerbaarheid en mensen die met... psychische klachten lopen en misschien denken over zelfmoord. En het gaat over twee supporters. Maar het is echt een... en uiteindelijk wordt een oproep gedaan van als je ergens mee zit of check-in. Het gaat over inchecken bij mensen. Dus dat je dat je daarom denkt en dat het niet altijd lijkt wat het is. Mm. En dat hebben ze echt prachtig gedaan met twee supporters. Het was best wel doorgeroerd door een filmpje van 45 seconden of zo. Dus ik zou zeggen... Probeer dat filmpje even op te zoeken. Dat is echt een vet filmpje.
Die sportpsycholoog waar ik jullie wel zo voor zit, volgens mij gewoon op de bank nu. Hè?
Bij Almere.
Ik heb best veel shine nu.
Ik zag Rajiv van der Parra scoorde en rende naar haar toe en vloog haar in de
arm. Mooie ontwikkeling.
Maar ergens is het ook wel, het is echt typisch Alex Pastoor dat gebeurt. Maar het is zo'n hot topic dat, ik denk dat er ook zoveel voetballers zijn die struggelen met, of die worstelen met gewoon prestatiedruk en hoe daarmee om te gaan. Dat het logisch is dat je gewoon iemand hebt die er kennis van heeft, dat die gewoon in de staf zit.
Ja.
Dus ik vind het best wel vette ontwikkeling.
Ja, mooi.
Je hoort er zelfs in die doc, je hoort er ook David Beckham over Ronaldo over de immense spanning van het spelen in Bernabeu. Jij zei van de week Thierry Henry in een podcast, exact hetzelfde, faalangst en shit. Echt bijzonder. Dus dat sowieso op alle niveaus.
Ja, leuk. Mag ik?
Ja.
Ik kwam een festival tegen wat 8 en 9 december in Amsterdam is. Het heet de G10. En dat is afgeleid van, Bart, de
10 grootste economieën, landen.
Exact. Het is een festival waar de grootste economische, politieke sprekers komen. De grootste namen uit de wetenschap. Dus bijvoorbeeld op vrijdag. Ik heb alleen tickets voor vrijdag gekocht. Dat kan de zaterdag niet. Maar dan, het dagprogramma is ongeveer zo. In de middag komt Mark Rutte om te praten over Europa. Dan vervolgens komt Thomas Hertog. Dat was de eerste gast van Theo Maassen bij Zomergasten. Die met Stephen Hawking toen hij nog leefde een theorie heeft ontwikkeld over hoe de oerknal ontstaan kan zijn. Daarna komt Walter Isaacson. Dat is de bekendste biograaf ongeveer nu ter wereld. Die heeft de biografie geschreven van Steve Jobs, Elon Musk heeft hij nu gedaan. Da Vinci heeft hij gedaan. Noem maar op. Dus het is, ik zag dat, ik dacht, oké, vrij ziek dat al deze gasten naar Nederland komen. En dat je blijkbaar dus ook gewoon rustig daar naar kan gaan kijken. Is ruimte om vragen te stellen. Dus ik dacht, hier moet ik bij zijn. Het
zijn niet de festivals waar ik doorgaans heen ga in de zomer.
Maar toch weet ik vrij zeker dat jij dit link gaat kijken straks. En gaat kijken
of ik heb hem opgeschreven. Zeker.
Precies,
zeker.
G10. Alles okay. In de show notes.
Lekker. En dan hebben we geen gast. Dus dan is het liedje van de week voor Thomas. Ja. En, niet voordat we gezegd hebben dat de Core Podcast 11e van de maand afspeellijst op Spotify weer is geüpdate met 33 schitterende nummers.
Daarom. Prachtig.
Waar gaan we naar luisteren, Thomas?
Ja, ik zat vorige week in een restaurant in Rotterdam, Rijntje, langs de Rotte. En ik zat daar en er stond heel zacht een beetje op de achtergrond muziek op. En soms vang je dan wat op en hoor je wat tonen en denk ik, welk nummer is dit? Toen hoorde ik op een gegeven moment een nummer. En toen werd ik in één keer met één zwiep weer teruggeslingerd in de auto met mijn broertjes, met mijn ouders.
Tijdreizen.
Onderweg naar Frankrijk.
Tijdreizen met muziek.
Maakte mijn vader altijd bandjes of later cd's met allemaal Franse nummers. En dit was zo'n Frans nummer. En ik heb ze bijna allemaal opgezocht en in een lijst gezet. Maar dit was een van die nummers die me ergens een beetje ontschoten was. Dus die hoorde ik weer een keertje. Dus ja, dat is best wel mooi als je dat dan in één keer. Dus ik aan die vrouw vraag, hey, hoe heet dat nummer? En dan zijn we op zoek voor mij. Maar het is L'Adolescent van Yves Duteil.
Hier heb je op geoefend vanmiddag.
Nee, zeker niet.
Je hebt goede uitspraken.
Ja, dank je.
Domme.
Leuk man.
Ben ik jaloers op.
Daar gaan we nu naar luisteren. En vielen dank voor het luisteren vandaag. Dabé.
Dabé.
Hoi.
Dis où est l'amour, le grand amour que j'attendais. Est-il dans une ville ou dans une île qu'on a perdu.
Il est dans le berceau des destins, à la croisée des chemins, sous les rameaux de jasmin, dans la chaleur de l'été, caché dans le creux des mains, tout près de la vérité.
Amour que j'attendais, est-il un oiseau fou, un chien, un loup qui s'est perdu?
Il est un voyageur étranger, un solitaire messager qui vient pour tout déranger dans la chaleur de l'été. Il est la peur du berger qui garde la vérité.
Dis qui est l'amour, le grand amour que j'attendais.